Goedemorgen, gemeente en gasten. Namens de Kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze gezamenlijke dienst met de Zuidwesthoek. Deze dienst vieren we de dienst van schrift en tafel. Ook welkom aan een ieder die nu of op een later moment met ons meeluistert. Dit kan via www.kerkdienstgemist.nl en vanaf vanmiddag ook via kerkpleinoostburg.org. Voorganger in de dienst van vanmorgen is dominee Aart van Houweling. Het orgel wordt bespeeld door Willy Kamphuis. Er is kindernevendienst en na de dienst is er koffiedrinken in het kerkcentrum. De kindernevendienst wil uw aandacht vragen voor de actie schoenendoos. Met deze actie kunt u een simpele schoenendoos omtoveren tot een kostbaar geschenk voor een kind in armoede. Om ervoor te zorgen dat deze geschenken gemaakt kunnen worden, zorgt de kindernevendienst voor de schoenendozen. Deze staan bij de uitgang van de kerk en mogen na afloop worden meegenomen. In de schoenendozen vindt u een informatiefolder met uitleg over wat er in de doos mag. Wanneer u de schoenendoos hebt omgetoverd tot een schat, dan kan de schoenendoos terug worden ingeleverd in de kerk. En dat kan op 30 oktober of 6 november. Ook in Katzand kunnen dozen worden afgehaald en worden ingeleverd. Voor het vervoer verder de wereld in wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro. Deze bijdrage kan in de bijgeleverde envelop worden gedaan. Volgende week is er een gezamenlijke dienst in Katzand. Voorganger is dominee Evelien Kwaak-Kloet. Indien u geen vervoer heeft, kunt u hiervoor in de kerk instappen en er wordt om 9:30 vertrokken. Op maandag 17 oktober komt de vrouwengroep Samen Sterk bijeen in het kerkcentrum. Woensdag 19 oktober is er open kerken in het kerkcentrum vanaf 9:30 tot 11:30. En eveneens op woensdagmiddag 19 oktober wordt er een gezamenlijke ouderenmiddag in het kerkcentrum gehouden. De bloemen van vandaag gaan met een hartelijke groet voor de Zuidwesthoek naar mevrouw Dufoussé Nieskens in Sluis en voor de brug naar mevrouw Jansen van Roosendaal van de Repen, Dierkensteenweg 3, appartement 3. En namens de Kerkenraad wens ik u een goede dienst.
We komen samen voor het aangezicht van God. Laten we opstaan van onze plaatsen en stil worden. Genade, genade zij u. Zij jullie en vrede van God, de Vader, en van Jezus Christus, onze Heer, in de gemeenschap en door de kracht van de Heilige Geest. En laten we elkaar bemoedigen. Onze hulp is in de naam van de Heer. Altijd blijft Hij trouw. En in ons drempelgebed zoeken we de toenadering van de Heer en laten we dat ook weer in samenspraak uitspreken. Heer, keer u naar ons toe. We zingen lied 267 als aanvangslied en nemen daarna weer plaats. vrijdagavond 4 november aanstaande organiseert Podium de Open Haven in deze kerkzaal een forumavond. En die forumavond gaat over de toekomst van dat stukje land waar wij wonen, West-Zeeuws-Vlaanderen. 5 bewoners zullen kort uiteenzetten wat hun zorg is en wat hun hoop is voor de regio en hoe hun hoop werkelijkheid zou kunnen worden. Ze hebben geen zakelijke en of politieke belangen. Het gaat om, ja, ik ga toch maar even de namen noemen. Het gaat om Jos Dieleman, directeur van OBS De Berenburgt. Lucinda Martens, zij is een leidinggevende in de zorg. Patrick de Smit, de voorzitter van de Stadsraad Oostburg. En uit De Brug, Marianne Albers en Wendy Bron uit Zuidzonde. Alvast van harte uitgenodigd en mogen we jullie vragen om de avond ook verder onder de aandacht te brengen bij de mensen om je heen. Op zoek naar forumleden belandde ik op de website van OBS De Berenburgt. En op die website stellen de leerkrachten zich voor. En elke leerkracht geeft daarbij 1 gedachte. En 1 van die gedachten licht ik eruit, want op de een of andere manier trof me die. En die gedachte luidt: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. In onderwijs dat kinderen tot volwaardige leden van de samenleving wil vormen, is het goed om zo'n gedachte ter harte te nemen. Maar is het ook niet goed voor onze hele verindividualiseerde samenleving om dat te doen? En is het ook niet goed voor de kerken in West-Zeeuws-Vlaanderen en al wat daarmee samenhangt om dat te doen? Er is veel te delen. Er is gewoon veel te delen. En waar verwijst dat naar? De tafel van de Heer verwijst zowel kritisch als uitnodigend naar wat we kunnen delen en naar wie we kunnen delen. Ja, alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.
Na ons gebed tot God om zijn ontferming over de nood van de wereld zingen we lied 146a, de verzen 1, 2 en 4 als Gloria-lied. Gebed om ontferming over de nood van de wereld. Heer onze God, om alle machten en krachten in onze samenleving die splitsend werken, ontferm u. Om allen die buiten de boot vallen of dreigen te vallen, ontferm u. Om allen die worden buitengesloten, ontferm u. Om alle vrijblijvendheid waarmee mensen met elkaar omgaan, ontferm u. Om alle eenzaamheid en pijn, ontferm u. Om de plaatsen aan tafel die leeg blijven, ontferm u. Om dat wat ons persoonlijk bezwaart, we noemen het in stilte. Ontferm u. Tot u, Heer, die in ons werkt en ons geleidt, die verder gaat dan al ons bidden reikt en meer bent dan ons diepste denken peilt, tot u roepen wij, ontferm u. Heer, ontferm u, Christus, ontferm u. Amen.
Ja, ben je wel eens boos? Ben je wel eens boos omdat je je zin niet krijgt? Ik moet toegeven dat ik dat wel eens ben. Maar daar wil ik het nu eigenlijk niet over hebben. Ik wil het over iets anders hebben. Ben je wel eens boos omdat je iets gewoon onrechtvaardig vindt? Ik wel. Ik vind het bijvoorbeeld heel onrechtvaardig. Jullie mogen er anders over denken, maar ik vind het wel heel onrechtvaardig dat het wereldkampioenschap voetbal binnenkort in Qatar zal worden gehouden. De oliesjeiks zullen daar dan vorstelijk op de eretribunes van de stadions zitten. En die stadions zijn gebouwd door duizenden arbeiders uit arme landen. En vele van hen hebben zich daar letterlijk voor dood gewerkt. Ja, zijn jullie ook wel eens boos? Dus niet omdat je je zin niet krijgt, maar om iets wat je onrechtvaardig vindt en dan echt onrechtvaardig. Je kunt het, als je dat wilt, nu schrijven op de flap over. En ik wil dan eerst de ouderen en de volwassenen, de ouderen en ook de jongere ouderen, zal ik maar zeggen, de gelegenheid geven. En daarna de kinderen. En ik besef dat ik jullie daar weer een beetje mee overval. Maar soms zijn primaire reacties wel goed. Ja, terwijl ik aan jou nu schrijf, ik dacht ook al van ik zal zelf even beginnen, want dan kunnen jullie nadenken. Even kijken hoor. Het steeds.
Grote.
Oh ja. Nou ja, jullie lezen kunnen het althans lezen, het steeds grotere verschil tussen arm en rijk. Ja, ik dacht al, er is één schaap over de dam en gelijk komt er een tweede. Oorlog in de Oekraïne en leugens in Rusland door de leiding. Wil er nog één schaap over de dam komen? Na een paar hele grote is dit weer wat kleiner. Kleiner in die zin dat het in veel kleinere kring gebeurt. Bedreiging ten aanzien van Amalia staat hier. Zullen we het hierbij laten? Of eventjes vragen. Jonna, ben jij wel eens boos? Ja, ja. Anders moet je maar in kleinere kring vertellen waar je wel eens boos om bent, oké? Okay? Goed, kinderen mogen nu naar de nevendienst. Ik zie vanochtend alleen Jonna. Daar horen ze de komende weken een verhaal over de profeet Elisa. En Elisa kon ook erg boos worden wanneer hij werd uitgescholden. Oké. Okay. Ja, dus op de kindernevendienst gaat het over iemand die heel boos kon worden. En in de evangelielezing zometeen ontmoeten we ook iemand die boos is om iets wat ze heel onrechtvaardig vindt. Laten we nu het lied 332 drie keer achter elkaar zingen als een gebed bij de opening van de schrift. Er volgen twee schriftlezingen. Na de eerste zingen we Psalm 121 vers 1 en na de tweede lied 902 vers 1, 2, 3 en 5. In de beide lezingen van vanochtend zien we iemand die niet opgeeft, die volhardt, die blijft strijden. In de eerste lezing is dat Jacob. Hij heeft zijn broer Esau bedrogen. En dat heeft tot een grote verwijdering tussen beiden geleid. Jacob wil het nu goed maken en hij reist met heel veel geschenken. Lees het maar eens net na in de tekst hoe ongelooflijk veel geschenken. Hij reist met heel veel geschenken naar het gebied waar Esau verblijft. En dan is hij onderweg en dan valt de nacht en dan moet hij halt houden voor een riviertje. Het riviertje de Jabok. En aan de andere kant van het riviertje, daar bevindt Esau zich. In de tweede lezing roept Jezus zijn leerlingen op om te blijven bidden dat God zijn recht laat gelden. Om daarmee niet te stoppen, om daarmee door te gaan. En dan houdt hij hen een weduwe die onrecht is aangedaan voor. En die weduwe houdt niet op te blijven roepen om recht. De schrift wordt gelezen door Riet Bastien.
Genesis 32, vers 23. Het was nog nacht toen Jacob opstond en de Jabok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn 11 kinderen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem, totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacobs heup aan en daardoor raakte Jacobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vroeg, hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg, zeg me toch hoe u heet? Maar hij kreeg ten antwoord, waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende die ander hem daar. Jacob noemde die plaats Peniel, want, zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven. Zodra hij bij Peniel was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jacob liep mank. Zingen we nu lied 121, vers 1. Lucas 18, vers 1 tot met 8. Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek, doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf, ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niet aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen, omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog eens aan. Toen zei de Heer, luister naar wat deze rechter zegt. Al minacht hij ook het recht, zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Zing een lied 902, vers 1, 2, 3 en 5.
Na de overweging, verkondiging klinkt er meditatief orgelspel. Geliefde gemeente van Christus, ben je wel eens boos om onrecht? Kun je je daarover opwinden? En word je zelf wel eens getroffen door onrecht? Of sta je er misschien permanent aan bloot? En wat gebeurt er dan met je? Komt er stoom uit je oren? Ja, wat doe je met boosheid over onrecht? Moeten we het erover hebben? Heb je het niet liever over dingen die een goed gevoel geven? Waarom moet het over zoiets onaangenaams en ongezelligs gaan? Worden we in deze dagen waarin het leven velen niet meezit, niet al genoeg geconfronteerd met boosheid? Hoeveel boze, of tenminste bozige mensen lopen er niet rond? Boosheid en daarmee boosheid over onrecht is een wezens-eigen menselijke emotie. En het is een emotie die juist daarom ook zo sterk in de schrift ter sprake komt. Ja, elke menselijke emotie komt in de schrift ter sprake. Het hele mens zijn komt in de schrift ter sprake. Eigenlijk nergens dieper en breder en omvattender dan in die oude boeken. Boosheid geldt in de schrift niet alleen als een menselijke emotie, maar ook als een emotie die God eigen is. God, de ene, wordt getekend in zijn trouw tot in verre geslachten, zo vooral, en in zijn uiterste geduld, zo ook, maar evenzeer in zijn toorn, zijn verbolgenheid over die vermaledijde mensen, die er soms zo'n puinhoop van maken, maar van wie hij wel zo ontzettend veel houdt. Dit alleen al is genoeg reden om boosheid over onrecht een plek te geven in de zondagse liturgie. Ja, wat doe je met je boosheid over onrecht? Je kunt haar de vrije loop laten. En wanneer je dat doet, laat je mooi een spoor van verwoesting achter. Je kunt doen of de boosheid niet bestaat voor je. Ik boos? Hoe kom je erbij? Ik ben de rust zelf. Ja, je kunt vogeltjes met mij vangen. In dit geval ontken je met kramp in je kaken wat er in je leeft en een weg naar buiten zoekt. Je sluit het op in jezelf totdat het uitbreekt en met volle kracht naar buiten komt. Je kunt de boosheid ook proberen te sussen. Je kunt haar vermanend toespreken en zeggen: stil maar, wacht maar, houd je rustig, 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 rustig. Je kunt de boosheid parkeren. Je plaatst haar dan buiten jezelf en dan word je er niet meer door gehinderd. Je bent haar kwijt. Totdat ze daar weer is. Ineens. En je erdoor wordt gegrepen, waarna de rapen gaar zijn. Je kunt de boosheid ook proberen om te zetten. Te transformeren in een andere emotie. Mama is niet boos hoor. Mama is alleen maar... verdrietig. Pas op dat je niet gaat manipuleren. Je kunt de boosheid ook nog laten gisten. En die boosheid mengt zich dan met andere emoties en met allerlei gedachten en overwegingen waar die ook maar vandaan komen. Gedachten en overwegingen die op zich weinig tot geen verband met elkaar houden. Voor je het weet, ben je een complotdenker geworden. Wat doe je met je boosheid over onrecht? De weduwe in de gelijkenis die Jezus aan zijn leerlingen vertelt. Wat doet zij? Zij ziet haar boosheid onder ogen. Is ze boos? Er is in de gelijkenis sprake van angst bij de rechter tot wie ze zich wendt. Hij is bang dat de weduwe hem aan zal vliegen. Of nog wat letterlijker vertaald, een uppercut zal komen geven. En nog letterlijker, het licht uit de ogen zal slaan. Hoewel het niet zo wordt verwoord, mag gevoeglijk worden aangenomen dat de weduwe heel boos is, woest. En dat maakt onverwoede krachten in haar los. En die krachten zet ze in. Ze doet iets met haar boosheid. Ze zoekt er het recht mee. Haar recht. De weduwe heeft een geschil met iemand. Hij is haar tegenstander. Hij doet haar geen recht. En als weduwe is ze uitermate kwetsbaar. Goed, wij hebben allerlei sociale voorzieningen, maar in de patriarchale samenleving waarvan deze weduwe deel uitmaakt, heeft ze niemand, geen instantie die verantwoordelijk is voor haar bescherming. De enige bescherming waarop ze mag hopen, komt van hem die naar de woorden van Psalm 146 wezen en weduwen steunt. En zoals het in het boek Deuteronomium is opgetekend, daar wordt die figuur aangewezen, de Heer is uw God. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar. Ik zou haast zeggen, hij werkt niet bij de FIFA. Hij verschaft weduwen en wezen recht. En neemt vreemdelingen in bescherming. Op dit recht. Het recht dat de Heer laat gelden zet de weduwe in. En ze doet dat zonder ophouden bij een stadgenoot van haar die rechter is. Maar die gaat weer uit van een ander recht. En kun je dat recht noemen? Ja, wat is recht eigenlijk? Het recht van deze rechter is in ieder geval niet het recht van de Heer. Daaraan laat die rechter zich niets gelegen liggen. En gevolg is dat weduwe, wezen en vreemdelingen naar hun recht kunnen fluiten. Ze moeten zichzelf maar zien te redden. Het recht van deze rechter biedt hen praktisch geen bescherming. Het is voor hen krom, zoals het krom is voor veel mensen die zitten in de hoek waar de klappen vallen. Laat de rechter zich in zijn rechtspraak leiden door eigen belang? Legt hij de wetten in zijn voordeel uit, zijn eigen voordeel? Dient hij de heersende machthebbers, hoe het ook zij, de weduwe is bij hem aan het verkeerde adres. Maar ze laat zich niet uit het veld slaan. Ze blijft haar recht zoeken in het recht dat de Heer laat gelden. Heeft het eigenlijk zin om dat te doen? Het onrecht dat haar wordt aangedaan is sterk. Het is doorgedrongen in de rechtspraak. Het is ingevreten. Het zit diep in de maatschappelijke structuur. Toch blijft de weduwe, uitgaande van het recht dat God de Heer laat gelden, haar recht zoeken. Ze legt het hoofd niet in de schoot. Ze geeft niet op. De rechter krijgt er genoeg van. Lastige weduwe, En dat niet alleen, hij wordt ook bang van haar. Ze zal hem een uppercut komen geven. Ze zal hem het licht uit de ogen kunnen slaan. Hij vreest ervoor. Hoe sterk is de rechter? Is hij eigenlijk wel sterk? Is hij geen slapjanus? Uiteindelijk gaat hij overstag. Hij besluit de weduwe in het gelijk te stellen door haar recht te verschaffen. Hij, een beetje modewoord tegenwoordig, hij repareert het onrecht. Niet uit zichzelf, niet van harte, maar door de vasthoudendheid van de weduwe. Hij wil geen problemen. Hij is niet tegen haar kracht bestand. Uit de gelijkenis die Jezus aan zijn leerlingen vertelt, klinkt een vurig pleidooi om te blijven roepen om recht. Om het recht dat God laat gelden, het recht dat inzet bij de kwetsbare mens die op weinig of niets kan terugvallen en die geen helper heeft. Jezus sluit de gelijkenis af met de oproep aan zijn leerlingen. Luister naar wat deze rechter zegt. Ja, uiteindelijk verschaft hij recht. Luister naar wat deze rechter zegt, ook al minacht hij het recht. En dan stelt hij zijn leerlingen, waartoe ook wij ons mogen rekenen, een vraag. En die vraag luidt, zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, of laat hij hen wachten? Jezus maakt met deze vraag duidelijk dat we met de roep om recht bij God als zijn uitverkorenen aan het juiste adres zijn. Uitverkorenen zijn wij dat? Zijn jullie dat? Ben ik dat? Ja, dat zijn we. De uitverkiezing begint bij Israël. Maar gaat uiteindelijk uit naar heel de mensheid, voor wie Jezus in Gods naam zijn leven gaf. Al kunnen we het ervaren als een enorme strijd om gehoor te vinden, we zijn bij God met de roep om recht aan het juiste adres. Jezus benadrukt het belang van de blijvende, onophoudelijke roep om recht. En voor Jezus is die roep sterk verbonden met gebed. Roep om recht, gebed. Sterker nog, de roep om recht is een gebed. En dat gebed om recht hangt samen met intenties uit het gebed dat hij ons aanleert. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. En het is aan ons om dit gebed te bidden, te blijven bidden. Om recht gaat het, om recht, om het recht dat God laat gelden. Wat dat recht inhoudt, verbeelden en praktiseren we als gemeente van Jezus Christus. En we doen dat aan de tafel waaraan Hij de gastheer is. En dat wordt heel mooi verwoord in lied 388. Dat is een avondmaalslied. Het heeft een lastige melodie. We hebben het een paar keer proberen te zingen. We zullen het vanochtend niet zingen. En ik citeer enkele versen. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. Voor ieder van ons schoon water en brood. Een veilige plek. Een plaats om te schuilen. Een plaats in Gods licht. In Gods licht. Als tafelgenoot. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. Beschadigd of gaaf. Rechtvaardig of slecht. En ondanks de pijn. Een plaats van vergeving, genadig begin van goddelijk recht. voor ieder van ons een plaats aan de tafel. Van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, een plaats om te zijn, een plaats om te worden, getuige van Hem, een levend bewijs. Amen.
We zullen zo beginnen aan de dienst van de tafel. De tafel staat deze keer voor in de kerk. En ik ga even de praktische uitvoering van deze keer proberen uit te leggen aan u, zodat het straks in één keer gaat. We gaan vanuit de kerkzaal naar de tafel toe. Vanaf twee kanten in twee rijen naar voren toe. Dan kunt u een stukje brood nemen van de tafel. Vervolgens naar de buitenkanten van de kerk gaan. Als u aan de weerszijde van de tafel zullen straks de schalen met wijn en met druivensap staan. De grote schalen zijn de bekertjes met wijn. De kleinere schaaltjes met druivensap. Er zal trouwens overal een van ons bij staan om u uit te leggen hoe het zit. En u kunt langs de buitenkanten weer teruggaan naar uw plaats. Ondertussen kunt u uw bekertje, wat u dan heeft, kwijt op de dienbladen die aan de buitenkanten op de tafels staan. En ook daar zal iemand bij staan. Mocht u onverhoopt niet naar voren kunnen komen en toch willen deelnemen aan de tafel, geef dan even een seintje, dan komt iemand van ons wel naar u toe.
Als teken van zijn liefde voor allen die hem zoeken, nodigt Jezus Christus ons om deel te nemen aan zijn maaltijd. Hij heeft gezegd, zalig die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden. Kom dan, deel in zijn gave. Zo wil de Heer met ons zijn. De vrede van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Laten we elkaar nu de vrede van Christus toewensen en daar even de gelegenheid voor nemen.
De collecteaankondigingen voor deze zondag. Ja, ik had een afstandsbedieningje voor mijn laptop mee, maar Marios is nu even mijn afstandsbediening. Er zijn vandaag 3 collectes en dat doen we bij de uitgang van de kerkzaal. Staat er een rekje met 3 collectezakken. Een blauwe, een rode en een zwarte. En die zijn dan voor de volgende doelen. De blauwe is de eerste. Mag je even doorklikken, Marios. Dat is een landelijke collecte van Kerk in Actie. De andere kant, denk ik, moet je klikken. Ja, die kant. Kerk in Actie, zending, midden Java, de boeren daar. Dat is een landelijke collecte en daar is ook een landelijke collecteafkondiging voor. Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De Javaanse kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren een grotere opbrengst van de oogst. De volgende dia. Helpt u ook mee? Geef boerengezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen. De tweede collecte, dus het volgende plaatje, mooi plaatje van ons kerkgebouw hier. Voor het kerkrentmeesterschap om de kerk hier in stand te houden. Het is een gezamenlijke dienst, geldt niet alleen voor de kerk hier, maar ook natuurlijk voor de kerk in Katzand en de plaats waar we eventueel samenkomen in Sluis. De derde collecte, avondmaalscollecte, ontmoetingshuis Jota hier in Oostburg. Een plek waar inderdaad veel mensen elkaar ontmoeten, maar waar ook af en toe een financiële bijdrage aangegeven moet worden om al die activiteiten mogelijk te maken. Noem er een paar die u zo ziet. Het repair café, reparatie, oude spullen, toch nog proberen te repareren zodat ze mee kunnen blijven gaan. Jota aan tafel. Op een donderdagavond kunnen we daar een gezamenlijke maaltijd genieten. En bijvoorbeeld de voedselbank, die huist ook in het gebouw van Jota. Elke vrijdag komen daar behoorlijk wat mensen een voedselpakket ophalen. Alle 3 de collecten van harte bij u aanbevolen. We doen dat dus als we straks de kerk uitgaan in het rekje met 3 collectebussen. De blauwe, mag de volgende dia, Marios. De blauwe in het, die je eerst tegenkomt, de rode in het midden en de zwarte, de laatste collectebus die je tegenkomt. Ja, je hebt maar 2 handen, maar goed, toch een beetje improviseren om toch in die 3 collectebussen wat te doen. Dank u.
Ja, en mooi om te zien dat we een stageloper hebben bij de technische dienst. Dat we tafelgebed met elkaar uitspreken en bidden. U danken wij, Heer, God van overal en altijd, van hoogten en diepten, van mensen, dieren en planten, van water, lucht en aarde, die alles goed maakt en alles vasthoudt. Heilig is uw naam. Kom tot ons hier in ons midden. In Jezus zien wij wie u Heer bent, mens onder de mensen, bewogen om hun lot. Zo nam hij de beker, dankte u en deelde zichzelf uit als de liefde waarin u tot ons komt. Telkens wanneer wij samenkomen rondom de tafel, breekt hij het brood en schenkt hij de wijn. Kom tot ons hier in ons midden. Uw geest is gekomen. Uw kracht om alles in een nieuw licht te zetten. Brood en beker die naar u wijzen. Mensen die op u lijken, uw koninkrijk op aarde zoals in de hemel, geroepen om in het nieuwe licht te leven, maken wij deel uit van de wereldwijde gemeente van uw Zoon Jezus Christus. Kom tot ons hier in ons midden. En we bidden, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We zingen nu lied 377. Brood dat we breken is gemeenschap met het lichaam van Christus. En het wordt ons gegeven als brood uit de hemel. De beker der dankzegging is gemeenschap met het bloed, dus het leven, lijden en sterven van Christus. Bloed van Christus dat ook voor ons is vergoten. En we mogen het ontvangen als wonderlijke ruil, als wijn van het koninkrijk. Laten we de maaltijd besluiten met een kort gebed. Vader in de hemel, u danken wij dat u ons de gemeenschap met uw Zoon hebt geschonken. En we bidden, laat deze gemeenschap in ons en onder ons altijd sterk zijn. Geef dat we als nieuwe mensen, als een nieuwe gemeenschap van mensen ook leven en in de samenleving staan. Bevrijd, vroom en vrolijk tot eer van u en tot heil van onze naasten door Jezus Christus, onze Heer. Amen. En laten we nu zo mogelijk ons slotlied zingen. Zo mogelijk staande ons lotlied zingen, en dat is lied 909. allen heen in vrede met de zegen van de Heer. En laat die zegen dan via jullie ook verder gaan. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en met jullie allen.